Een hele goede morgen. Fijn om weer in uw midden te zijn en elkaar weer te mogen begroeten in die bijzondere naam van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel voor de prachtige liederen die we zo met elkaar mochten zingen. En het vers waar broeder de Jong ook mee begon uit Colossense, dat toont ook aan dat we ook een vaste grond, een vaste rots van ons behoud nodig hebben om ook dit nieuwe jaar in te gaan. Want als we kijken naar het nieuwe jaar 2025, ja, hoe fragiel begint het allemaal, hoe breekbaar is alles, alle beloftes die gedaan worden, alle verwachtingen die je hebt. Ach, we weten niet hoe het gaat gelopen, niks is bijna zeker, behalve uw belastingformulier, die krijg je gewoon en je WOZ-waarde en al die dat soort dingen. Maar we leven in een wereld, het is zo onstuimig en zo onzeker. Dan is het toch heerlijk als je weet waar het wel vast is. En wat vaststaat, dat het ook vaststaat in het woord van God, in God zelf. En daar wil ik eigenlijk deze ochtend ook op verder doorborduren. En als u een Bijbel bij u hebt, wilt u die openen op de eerste brief van Petrus. En dan gaan we een aantal versen lezen. En daar een vijf bijzondere kenmerken uithalen, wat ons als christenen ook aangaat en wat allemaal eigen door genade, door het geloof, vanwege de barmhartigheid van God ons geschonken wordt. Eerste brief van Petrus, achter in de Bijbel. Eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1. Neem even de tijd dat iedereen hem gevonden heeft. Eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1. En we lezen de verzen 1 tot en met 12. En er staat geschreven in de Herziende Statenvertaling: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. En naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hem was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover het woord van God. In het gedeelte komen een aantal behoorlijke prachtige feiten naar boven, zoals wedergeboorte, bewaring, beproeving, vreugde en de voortgang van het evangelie. En juist omdat we leven in een tijd wat 2025 ons gaat brengen en we niet zeker weten wat er allemaal gebeuren kan, zoals ik al zei in het begin, hoe fragiel alles is, onze gezondheid, onze zekerheden, wat staat ons te wachten? We hebben geen idee. En dan is het zo nodig, heb ik ook zelf gemerkt, waar is mijn houvast? Wat is mijn houvast? Nou, dat is het woord van God, de belofte van God, maar ook door de Heilige Geest te weten, wie ben ik in Christus? Wat is mijn positie? En verandert dat, of wordt dat alleen maar aldoende, wandelend met de Here, steeds meer bevestigd, zoals dat woord ook zegt, dat het geloof bevestigd wordt tijdens je levenswandel. En dan kom je eigenlijk in een wandel, zoals ik dat soms wel eens zeg, van, nou, ik geloof niet meer. Voor mij is het, ik weet het zeker, geworden. Geloof heb soms dat iets, ja, geloof het wel. Maar de Bijbel leert ons een overtuigende zekerheid van wie we mogen zijn in de Heere Jezus Christus. Maar ook in dit gedeelte komen zulke prachtige zaken naar voren. Nou, in de eerste verse wordt al gezegd aan wie er geschreven wordt. En dat is aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Nou, ze waren Joodse gelovigen, Joden die tot bekering zijn gekomen, die geloven dat Jezus Christus de ware Messias is en die hebben moeten vluchten, die zijn verdreven. Dus ze komen in andere gebieden wat niet hun thuis is en daardoor zijn ze vreemdelingen. Maar eigenlijk zijn ze dubbele vreemdelingen. De ene kant zijn ze vreemdelingen omdat ze in een gebied zijn dat niet de hunnen is. Maar tweede zijn ze ook vreemdeling onder hun volksgenoten omdat ze de Heer Jezus hebben leren kennen. En dat kent u wel. Ik vind het een compliment als mensen mij een vreemdeling vinden vanwege je overtuiging, vanwege je geloof. Dan is dat niet een bespotting, ja voor hun misschien, van oh, je bent een vreemde. Maar bijbels gezien is dat een compliment als je een vreemdeling bent. Want we zijn hemelburgers en we leven hier op aarde eigenlijk als vreemdelingen. En Paulus zegt hier, ze zijn vreemdelingen, maar ze zijn ook nog eens uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God. En als het Joden zijn waaraan geschreven wordt, is het dus een dubbele uitverkiezing. Want de eerste is uitverkiezing is omdat ze verkoren volk van God zijn. Psalm 135 vers 4 zegt, want de Heere heeft zich Jacob verkoren, Israël als zijn persoonlijk eigendom. En dat is tot de dag van vandaag. Israël is de oogappel van God en je neemt een risico als je daar op verkeerde wijze mee omgaat. Dus aan de ene kant behoren ze tot het uitverkoren volk, maar ze behoren ook tot die uitverkorenen in Christus Jezus. Niet uitverkoren om tot Christus te komen, maar zoals Paulus dat in de Efezebrief zegt, dat als je tot geloof komt, dan word je door de Heilige Geest gevoegd in het lichaam van Christus en dan behoor je tot die uitverkoren groep in Christus. Nou, dat is al een prachtige start te weten dat je door genade, door het geloof, door de barmhartigheid van God mag behoren tot die uitverkoren groep. Want dan staat er ook zo mooi in vers 2, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God. Dat is geen uitvinding van Luther, niet van Calvijn, niet van welke, ja, welke kerkrichting dan ook. Dit is naar overeenkomstig de voorkennis van God. Dit is wat de Heere ons aanreikt. Dit is wat de Heere zegt. Overeenkomstig de voorkennis van God door de heiliging van de geest en tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. En Paulus, of Petrus, die grijpt hier eigenlijk terug op het wonderbare wat de schrijver van de Hebreeënbrief ook zegt in hoofdstuk 12. Die zegt niet, hij zegt, je bent niet genaderd tot die berg, maar je bent genaderd tot Jeruzalem. En daar als het ware het bloed van Christus hebt mogen leren kennen en besprenkeld mee bent tot vergeving en verzoening met God. Dat is een prachtige positie die ze hebben. En dan zegt hij, en mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Nou, het is al een ondoorgrondelijke, onbegrijpelijke genade dat we door het geloof, door het volbrachte werk van de Heer Jezus, gereinigd kunnen worden van al onze zonden. Dat we door genade wederom geboren kunnen worden, door de Heilige Geest uit de duisternis getrokken worden en overgezet worden in het Koninkrijk van God. Dat is al zo bijzonder. Maar dan zegt hij dat uw genade, maar ook die vrede vermeerderd mag worden. Met andere woorden, wat we al hebben ontvangen, dat mag gaan toenemen. Toenemen hoe dan? Door kennis van de schrift, door te wandelen met de Heere, door te vertrouwen op God. Dan gaat die kennis, die gaat iets doen in je leven. Je merkt dat die genade en die vrede van God gaat toenemen. En dan kom je tot datgene wat Paulus ook zegt, dat je die vrede gaat ontvangen die alle verstand te boven gaat. Dat is een diepe vrede van God. Te midden van moeilijke omstandigheden. Maar dan volgt Petrus met een aantal verzen die zo bijzonder zijn. In de verzen 3 tot en met 12 komen we een vijftal redenen tegen waarom wij zo hoopvol als christen 2025 in kunnen gaan. Omdat Petrus hier laat zien welke vaste grond wij hebben ontvangen door genade. En vijf dingen wil ik daar uithalen. En de eerste komt uit de verzen 3 en 4. Is dat christenen zijn wedergeboren tot de zaligheid. Want het thema, dat vinden we eigenlijk in vers 9. Zullen we eerst nog lezen. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Op het moment dat je tot geloof bent gekomen, maak je al deel uit van die zaligheid. Maar die is nog niet volkomen, omdat we nog steeds in dat oude lichaam zitten. Met die oude natuur hebben te maken, met die wereld om ons heen. Maar Petrus zegt, ja maar wacht even, het einddoel van je geloof is namelijk de zaligheid van je zielen. De volkomen heerlijkheid zoals de Heer dat in Christus Jezus bedoeld heeft. En dan gaan we naar vijf dingen kijken. En de eerste versen 3 en 4 geven de eerste aan. Daar staat namelijk dat wij zijn wedergeboren tot zaligheid. En hij begint zo mooi, hè. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. De NBG-vertaling zegt, geloofd zij God en de God en de Vader van onze Heere Jezus Christus. Dus daar richt hij zich op. Maar dan zegt hij in het volgende, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die, en dat is die God en Vader, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En ik weet niet hoe vaak ik dat gehoord heb, dat mensen zeggen dat op een bepaald moment in de getuigenis kwam ik tot geloof en toen werd ik wedergeboren of ik was wedergeboren en een nieuw mens. En Petrus die wil hier weghalen dat er ook maar iets van jezelf in zit. Hij zegt, nee, wij zijn niet wedergeboren. God heeft ons doen wederom geboren worden. Het is vanwege zijn barmhartigheid. En het is vanwege de opstanding van Christus uit de doden. Met andere woorden, daar heb jij niets in gedaan. Dat heeft God in ons gedaan. En dat is weer zo wonderlijk als je gaat zien wie je dan bent als zondig mens. En wie de Heeren is, zo heilig, zo rechtvaardig. Dat hij vanwege zijn barmhartigheid en vanwege zijn liefde en zijn genade. Dat hij iemand die zijn vertrouwen op dat evangelie stelt, doet wederom geboren worden. Tot wat? Vind ik zo mooi. Tot een levende hoop. Een levende hoop. Wederom geboren tot een levende hoop. Met andere woorden, toen ben je toch gaan leven. Ja, ik leefde voor mijn bekering. Leefde ik ook. Maar ik kon u getuigen. Pas toen de genade en de barmhartigheid van God grip op mijn leven kregen. Pas toen hij me deed wederom geboren worden tot een levende hoop. Ben ik pas gaan leven. Maar dat leven mogen kennen zoals hij dat bedoeld heeft. En dat is zo anders. Daarvoor dacht ik vrij te zijn, maar ik was gebonden. En ik dacht altijd, een christen is gebonden, die mag niks. Maar als je hem leert kennen, dan kom je in die volledige vrijheid te staan. Om hem te loven, te prijzen en te dienen. Tot een levende hoop. Maar wat is nou zo bijzonder wat Petrus hier doet? Hij gebruikt voor dat woordje hoop het Griekse woord elpis. En dat betekent verwachting van eeuwig heil. Dus hij zegt, hij heeft je wederom doen geboren worden tot een levende verwachting van eeuwig heil. Daarom kunnen wij ook in 2025 zo hoopvol zijn. Ja, als we naar de overheid en de wereld en alles kijken. Ja, wat moet er van terechtkomen? Maar als je naar hem kijkt. Als je leest dat hij zegt. Wij zijn wederom geboren tot een levende verwachting van eeuwig heil. Maar dan is Petrus nog niet klaar. Want als hij dan dit woord gebruikt, elpis. Dat onze hoop een verwachting is. Dan zegt het in het Grieks verwachting van eeuwig heil, maar heil in het Grieks, soterios, is hij die het heil belichaamt. In Nederlands hebben wij gewoon twee woordjes. Levende hoop. Maar bij Petrus is het een levende verwachting van het eeuwige heil dat belichaamd wordt door de Heere Jezus Christus. Want het wijst op een persoon. Dat is onze verwachting. En dan moeten we eerlijk zijn, wat is uw en wat is jouw verwachting voor de toekomst? Is dat een betere omstandigheden, een betere plek in de hemel, het verlost zijn van de moeite en de strijd, van ziekte en noem maar op. Of is onze verwachting gericht op de Heer Jezus Christus? Hem te mogen zien, hem te mogen aanschouwen, hem te mogen leren kennen, die heerlijkheid te mogen ervaren, beleven, of hoe we het ook maar mogen invullen. Weet u, als Paulus aan Timotheus schrijft, in de eerste brief, dan zegt hij dit. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus, onze hoop. En dat is waar Petrus hier naartoe wil. Dan wil hij laten zien dat die levende hoop een werkelijke hoop is, een hoop vol van zekerheid. Want het is het verwachten van het eeuwige heil, de zaligheid in de Heere Jezus Christus. En als we dan doorlezen, want vers 3 houdt hij niet op, dan staat er door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, hij is ons voorgegaan, hij heeft de dood overwonnen, hij leeft tot in eeuwigheid en zo kunnen wij ook met hem leven in eeuwigheid. En dan vers 4. Dat vers 4 staat niet apart, dat is verbonden met vers 3. Dus je moet eigenlijk gewoon doorlezen dat God ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot wat? En op wie slaat hij tot? Op ons die wederom geboren zijn. Wij zijn niet alleen wederom geboren tot een levende hoop, maar we zijn wedergeboren tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Dat is wat. U bent, als u een kind van God bent, dan bent u wederom geboren tot een levende hoop en tot een erfenis. Meestal verwachten we een erfenis van iemand anders. Oeh, als die overlijdt en ik sta in zijn testament, dan ga ik wat erven. Maar hier gaat het niet over een erfenis van een ander. Het is uw eigen erfenis. U bent wederom geboren tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis. En weet u waar die ligt? In de hemel. Die in de hemelen bewaard wordt voor u. Nou, als u zekerheid van geloof wil hebben, dan laat Petrus wel zien hoe zeker dat ook is. Wij denken vaak, ik ben een levende hoop en nou maar afwachten totdat ik daar kom. Nee, Petrus zegt, je ligt daar al. Je ligt daar al, je erfenis in Christus Jezus ligt daar al. En het wordt door God bewaard en we zullen straks zien hoe lang tot de dag komt dat het geopenbaard gaat worden. Maar het ligt daar. En hoe kunnen we nou zeker weten dat het vast ligt? Want een erfenis op aarde die kan veranderen, een testament die kan veranderd worden. Daar ben je pas zeker van als de notaris hem opent en hem gaat voorlezen. Maar daarvoor zitten familieleden zwetend, kom ik er nog wel in voor of ben ik eruit gezet of niks is zeker. Maar deze is wel zeker. Want die woorden die Paulus hier of Petrus hier gebruikt, het onvergankelijke, het aparton, apart gezet, komt daar vandaan, dat heeft betrekking op een onveranderlijke inhoud. Dat is wat hij zegt. Het Griekse woord zegt dat onvergankelijk betekent dat de inhoud ervan niet veranderd kan worden. Nou, maar die erfenis die ligt niet bij een dominee of een denominatie hier op aarde. Die ligt in de hemel. Waar geen zonde is. Waar het zuiver is. Daar ligt die erfenis vast. Het tweede, onbevlekt. Daar gebruikt hij het woord amianton voor. En dat betekent, het is niet aangetast door kwaad, door zonde of door vuil. Het is zuiver. Het is zuiver. Er zit geen addertje onder het gras. Zo doen wij dat, hè? Dan zeggen we wel eens, heb je de kleine lettertjes gelezen onderaan het document? Of zit er ergens een woordspeling in die jij niet begrijpt, maar degene die het geschreven heeft, je er later op kan pakken? Er zit geen addertje onder het gras. Mag je volledig op vertrouwen. En dan zegt hij het derde woord, onverwelkbare erfenis, daar gebruikt hij het Griekse woord voor amaraton. En dat betekent, moet u horen, een die van onverminderde bovennatuurlijke schoonheid is. Dat is uw erfenis. Dat bent u zelf. En wat zegt hij? Die is weggelegd in de hemelen en daarin wordt hij bewaard voor u. Wat een rijke zekerheid is dat voor een kind van God voor de dag van vandaag. Dat is uw positie in Christus. Wij denken vaak bij de positie in Christus, daar zijn we hebben we vergeving ontvangen, zijn we verlost van de oordeel op de zonde en God heeft zich daardoor verzoend met God, met ons. Dus wij staan onberispelijk en rein voor Gods aangezicht. Maar Petrus zegt, dat was je begin. Je bent wederom geboren tot een levende hoop, tot een erfenis die weggelegd is en bewaard wordt in de hemelen. Maar dan vers 5. Dus 1, een christen is wederom geboren tot zaligheid. 2, een christen wordt bewaakt voor zaligheid. Moet u kijken, vers 5. U die die erfenis heeft, u wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Die erfenis in de hemel, die ligt als het ware op u te wachten. Die ligt gereed, die is compleet, hoeft niks meer aan toegevoegd worden. En dat wordt bewaakt. Andere vertaling zegt bewaard. Maar het woord wat Petrus hier gebruikt heeft een militaire term in zich. Alsof die wil zeggen, dat daar staan een leger omheen. Daar kan niemand aankomen. Maar zijn dat niet de woorden van de Heer Jezus zelf ook? Als hij in Johannes 10 vers 28 en 29 zegt. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid, zegt de Heer Jezus. En niemand. Nou, als de Heer Jezus zegt niemand, is er dan volgens u dan toch iemand? Als u zegt van wel, dan maakt u hem tot een leugenaar. Want hij zegt niemand. Niemand zal ze uit mijn hand roven. Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alle en niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Beseft u uw positie in Christus voordat u eigenlijk het jaar 2025 ingaat? We zijn in de hand van Christus. We zijn in de hand van de Vader. En nou heb ik nog een hand nodig. We zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Wie wil daarbij komen? Zo zeker is onze positie vanwege de barmhartigheid en de genade van God die hij ons heeft bewezen in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Of slaat twijfel u toe? En vaak slaat twijfel toe in zwakte, in moeite, in zorg. Of zelfs, ik maak het mee met mensen, in de laatste dagen van hun leven. Wat is het zo belangrijk dat wij ons nu al voeden met die waarheid van dat woord van God. Dat we weten in die momenten terug te grijpen, maar wat zegt de schrift? Mijn gevoel geeft me twijfel. Maar wat zegt het woord van God? Teruggrijpen op de waarheid. We zijn verzekerd in hem. En dat ligt klaar om geopenbaard te worden. Mijn erfenis ligt op mijzelf te wachten. Of ik word thuisgehaald, vroegtijdig, laattijdig. Maar wat staat er? Het ligt gereed om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Die tijd heeft God in handen. En daar vertrouw ik op. En misschien mag ik nog een dag leven. Misschien mag ik nog 30 jaar leven. Ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel. Welke dag, welk moment het ook is. Die erfenis die gaat geopenbaard worden. Dan zal ik bij hem zijn. Dat zal zo prachtig wezen. Maar Petrus is ook eerlijk. Hij geeft eerst die fundamenten waar je aan vast moest houden. Maar dan zegt hij een derde reden. De eerste is, we zijn wedergeboren tot die zaligheid. De tweede, we worden bewaard voor die zaligheid. Maar een christen wordt soms ook beproefd tot die zaligheid. Lees maar in de verzen 6 en 7. Daarin verheugt u zich. Dat is een opmerking van Paulus, een waarneming. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, let wel wat er staat, als het nodig is. Dus het hoeft niet zo te zijn, maar als het nodig is. Hoe bedoelt u dat nodig is? U wordt bedroefd door allerlei verzoekingen. En dan komt de reden waarom, opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Nou, de HSV-vertaling die gaat vanuit dat Petrus gelooft, het vertrouwen heeft, dat de lezers zich daarin verheugen, want dat zegt hij. Daarin verheugt u zich. Waarin? In de voorgaande verzen. In het zijn een levende hoop. Te weten dat je erfenis bewaard wordt in de hemelen door de hand van God. Hij zegt, daar verheugt u zich in. In de andere vertaling, de NBG, verheug u daarin. Daar wordt het andersom vertaald als een soort opdracht. Alsof je te horen krijgt, stop nou maar met dat gemopperende gezeur. Verheug je nou eerst eens in die waarheden van de Bijbel. In de waarheden van God. En de vraag is aan u en aan mezelf. Verheugen wij ons daarin? Of is het een droge theologie geworden, een dogmatiek? Ja, dat is wat de Bijbel zegt. Ja, nee, ik ben behouden en ik heb een erfenis en die ligt op mij te wachten. Of is het van, joh, als ik hierover ga praten, dan ja, waar het hart vol van is, daar stroomt mijn mond van over. Dan heb ik je wat te vertellen, wat het evangelie allemaal met zich meebrengt. Door het geloof, door de genade, door de warmhartigheid van God. Dan heb je een geweldige boodschap. En Petrus die roept ons op, verheug je dan daar ook in. Voorkom dat het een droge dogmatiek gaat worden. Want we zijn wederom geboren tot een saaie hoop. Een dogmatische hoop. Tot een hoop dat het zo hoort het nu eenmaal. Nee, tot een levende, vreugdevolle hoop. Dat steekt aan. Dat is onderdeel van het getuigen. Getuigen met vreugde, met blijdschap, met zekerheid. Het geeft vreugde. En dan zegt hij, ook al wordt u nu. De vorige versen gaan over de toekomst. Het geopenbaard worden van die heerlijkheid. Hij zegt, maar wacht even, er is ook een nu. Ook al wordt u nu voor een korte tijd. Voor een korte tijd. Ja, dan hoor ik wel eens zeggen, ja, maar ik loop hier al 20 jaar mee. Of mijn hele leven is al. In het licht van de eeuwigheid blijft het een korte tijd. En ik snap, het is moeilijk als je voor lange tijd door beproevingen, moeite en zorgen gaat. Maar in het licht van de eeuwigheid blijft het altijd maar klein. En ik geloof dat Paulus, als er één geleden heeft, lees maar in 2 Korinthe 11, waar als Paulus beschrijft wat hij allemaal heeft doorgemaakt. Al die stokslagen, al die haat, al die vervolging, al die moeite, de honger en de dorst. En zelfs door zijn eigen volksgenoten vervolgd werd. Dan zegt hij toch in Romeinen, maar het lijden van de tegenwoordige tijd dat weegt niet op tegen de heerlijkheid van die toekomende tijd. Want die is veel groter. Dat is een eeuwige tijd. En dat is wat Petrus hier ook wil laten zien. Hij zegt, als die beproeving van uw geloof, als die er is, dan is die van grotere waarde dan al het goud. Poos terug kregen we inzicht over die oude kluis van de Nederlandse bank, waar al dat goudstaven lagen opgestapeld. En toen dacht ik, is dat alles? Ja, ik heb niet één staaf ervan, maar je kunt ermee potsen en pralen. En de Bijbel zegt, ach, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt. Het is allemaal niks. Wat wij hebben, ons geloof, is meer dan die kluis van de Nederlandse bank met al zijn goudstaven. En dat is zo prachtig om te weten. Maar waarom laat de Heere dat toe? Nou, de Bijbel geeft verschillende redenen. In Deuteronomie 8 lezen we dat de Heere beproeving toelaat om te zien wat er in het hart afspeelt. Want is het niet zo, en ik ben daar eerlijk in, als het allemaal heerlijk voor de wind gaat. In je huwelijk, in je gezin, financieel, gezondheid, noem maar op. Niks, geen. Wat is het dan heerlijk om de Heere te loven en te prijzen. Totdat die beproevingen komen. Totdat die strijd komt. Totdat het zo anders gaat als je verwacht had. Wat gebeurt er dan met ons geloof? Blijkt het dan zo te zijn, zoals hier staat, dat het mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Beproeving laat merken wat er werkelijk in ons hart leeft. Een tweede reden lezen we in Psalm 119, waar David zegt, u tuchtigde mij om mij te disciplineren om niet af te dwalen. De Heere kan soms beproeving toelaten in ons leven, zodat we niet afdwalen, maar door die beproeving ons uitstrekken naar Hem. Het van Hem verwachten, Hem zoeken, Zijn kracht, Zijn heerlijkheid. In 2 Korinthe zegt Paulus dat de Heere hem een doorn in het vlees toelaat. Waarom? Zodat hij niet in zichzelf zou roemen. Dus het kan ook zo zijn dat op een gegeven moment, nou ja, ik ben een christen, moet je kijken hoe goed het met me gaat. Ja, en als het niet zo goed gaat, is dan nog steeds die lof en die heerlijkheid. En dat is die laatste wat hier wil laten zien, dat je geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Nou, dat kan alleen als je dat voorgaande als een fundament, als een rots in je leven hebt leren opbouwen en dat je daarop staat en daarvan uitleeft. Maar ook in die tijden van moeite steeds daarop teruggrijpt, steeds daarop terugkomt. En beleid, Heere, mijn gevoel, mijn emotie, noem maar op, mijn verwachting, vul maar in. Maar hier wil ik op terugkomen, op dat zuivere woord van u. En wat zegt hij dan? Als vierde, christenen verheugen zich in die zaligheid. Dat was niet alleen in vers 6, daarin verheugt u zich, maar in de versen 8 en 9. Daar zegt Petrus, hoewel u hem niet gezien hebt, en de hem is de Heer Jezus Christus, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Wie van u heeft de Heer Jezus gezien? Nou, ik wel. Hierin kom ik hem tegen. En als je de Bijbel leest, de evangelie, en je vraagt aan de Heer, mag ik de Heer Jezus zien? Dan krijg je hem niet fysiek te zien, maar in je geest ga je hem zien. Dan ga je als het ware met hem wandelen. Je gaat letten op zijn woorden, je gaat letten op zijn daden, je gaat letten op hoe hij met mensen omgaat. Je gaat letten hoe hij getuigt van het Oude Testament, dat hij dat aan het vervullen is. Je gaat letten op wat hij belooft en wat hij je toespreekt. Je gaat hem ervaren, je gaat hem als het bijna zien. En was Paulus niet degene die tegen de Galaten zei, hoe kunnen jullie nou zo dwaas zijn? Jullie voor wie Christus voor de ogen afgeschilderd is. Met andere woorden, Paulus kon zo'n onderwijs geven, dat je als het ware niet meer Paulus zag staan, maar dat je de Heer Jezus zag verschijnen. Had hij geen PowerPoint voor nodig, had hij toen ook nog niet. Maar de verkondiging van het woord en de kracht van de Heilige Geest schilderde als het ware het werk van de Heer Jezus. En dan kon je ze met geestelijke ogen, konden ze hem zien. Maar fysiek hebben we hem niet gezien. En toch heb je hem lief, hè? Hoe kan dat dan? Dat is het werk van Gods geest. Dat is het werk van het woord van God. Die gaat liefde in je hart brengen voor wie hij is. En hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft. Zo weer dat eenvoudige woord. Dat zeggen we wel eens, eenvoudig. Maar werkelijk Bijbels geloven, dat vraagt altijd iets van ons. Aanvaarden dat het zo is. Ja, jullie geloven dat zo makkelijk. Nou, daar gaat wel wat aan vooraf. Om werkelijk tot die overtuigend geloof te komen dat het zo is. Dat is de Heilige Geest die dat bevestigt. En hij zegt, en dan verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Dat is ons einddoel. In die volkomen heerlijkheid bij de Heer Jezus te zijn. Wat een dag zal dat wezen. Maar als laatste zegt Petrus nog, dat christenen worden met die boodschap van zaligheid gediend. Het is heel bijzonder wat hij hier schrijft. Hij zegt in vers 10, naar deze zaligheid, die zaligheid in Christus Jezus, hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Ze hebben daarna gezocht en gespeurd. Maar hij zegt dat ze zochten naar iets wat u door genade ontvangen heeft en wat aan u bewezen is. Het is geen, mag ik het op z'n Holland zeggen, geen flauwekul. Het is door de Heilige Geest niet alleen bevestigd. Het is door de Heilige Geest bewezen dat het zo is. Hoewel u hem niet gezien hebt, hoewel u hem ook zelfs vandaag niet ziet, is het juist de Geest van God die het aan ons hart bewijst. En gebruikte Paulus datzelfde woord niet? Dat God echter zijn liefde tegen ons bewezen heeft, dat Jezus Christus aan dat kruis stierf toen wij nog zondaren waren. Christus aan het kruis is niet alleen een geloofskwestie, een heilskwestie, het is het bewijs van Gods liefde. En Petrus die grijpt hierop terug. Hij zegt, Het is aan u bewezen en zij hebben ernaar gezocht en gespeurd. Zij, vers 11, zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Ze hebben erover geprofeteerd, ze hebben erover geschreven, maar geen één had het idee op welke dag en welke tijd, op welke plaats het precies allemaal zou afspelen. Dat moet wat geweest zijn. En aan ons is het geopenbaard. Wij kunnen niet schuilen als, ja, ik weet het niet. Nee, het is ons volkomen gegeven. Maar wil je het ontdekken? Wil je het gaan vinden, die rijkdommen uit dat woord van God? En dan in vers 12, dan zegt hij, aan hen werd geopenbaard, moet u horen, dat zij niet zichzelf, maar, zegt Petrus, ons dienden. De profeten hadden al een dienende functie voor hen die tot geloof zouden komen in de Heer Jezus Christus. De alwetendheid van God, zijn heilsgeschiedenis, ligt in zijn handen. Dat is zo prachtig als u die rode draad van Genesis 1 tot het laatste vers van Openbaringen gaat ontdekken en gaat zien, dit is alles Gods werk. Het is zijn barmhartigheid, het is zijn genade, het is zijn geduld, het is zijn wil dat mensen niet verloren gaan, maar dat eeuwige leven mogen leren kennen. Het is God aan het werk. Maar er staat er, aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Petrus grijpt terug, maar we mogen het doortrekken door de tijd die voor ons ligt, 2025. Als we het evangelie brengen, is het niet onze evangelie. Is het het evangelie van Jezus Christus. Dat door de profeten al geprofeteerd werden. En waar wij verder mee mogen gaan en het verkondigen aan anderen. Die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich in te verdiepen. De engelen die begeren te vatten wat het is. En wat zegt Petrus? En u is het gegeven. Dat is zo bijzonder. En ik weet niet of de engelen nu nog steeds begeren hoe dat precies zit. Of die moeten toch ook de Heer Jezus thuis hebben zien komen als overwinnaar. Ik heb geen idee. Maar één ding is wel wat ik mooi vind. Ze waren begeerig zich te verdiepen. Het woord wat gebruikt wordt, parakoupsai, dat betekent naar iets toebuigen. Of de betekenis vooroverbuigen. En ik weet niet hoe het met u is, maar als ik lees en ik ontdek iets, dan ga ik dit doen. Je ziet dat mensen op computers ook, hè? Dan beginnen ze en dan zijn ze met iets bezig en op een gegeven moment zitten ze met hun neus tegen dat scherm aan. Je begint voorover te buigen. En toen werd ik een beetje jaloers. Zijn er engelen die zich voorover buigen met een begeerte om het te snappen? En toen kwam van de week bij mij de vraag, Jack, buig jij je nog neder in ontzag en gehoorzaamheid aan dat woord van God? Is er nog een buigende, neerbuigende houding voor dat almachtige woord van God? Is er een begeerte in mijn hart om daardoor gevoed te worden, daardoor gesterkt te worden? Dat als een houvast mee te nemen. 2025. Ik weet niet wat er op ons af gaat komen. Maar dit wil ik vasthouden. Dit wil ik koesteren aan mijn hart. Dit wil ik vast blijven houden. Waarom? Omdat Petrus zo prachtig heeft laten zien. Je bent niet alleen wedergeboren zodat je vergeving van zonde hebt ontvangen. De christen is wedergeboren tot zaligheid. Een christen wordt bewaakt voor die zaligheid. Een christen, ja, wordt soms beproefd voor die zaligheid. Maar een christen verheugt zich in die zaligheid. En een christen werd bediend met de verkondiging van die rijke zaligheid van God. Wilt u iets hebben om vaste grond? 2025 staat hier allemaal geschreven. Dat is het fundament. Dan bouw je op een rots. Zij die horen en zij die doen. Mag de Heere ons daar mee zegenen. Zullen we hem daar ook samen voor danken. Vader, we komen u danken dat we zo met elkaar deze morgen weer rondom een geopend woord mochten samenkomen, Heere. En dank u wel voor de rijkdom daarvan, de rijkdom van gemeenschap als gelovigen samen, de rijkdom van het zingen tot lof en eer van uw naam, liederen met een prachtige inhoud, rots van mijn behoud. Dank u voor uw woord, Heere. Dank u voor de apostelen, de profeten die dat opgeschreven hebben. Maar dank u wel voor de rijkdom die daaruit voortkomt. Zoals we deze morgen ook mochten zien. We hebben een fundament waarop we kunnen staan en blijven staan. Wat de tijd ook brengen gaat. Weer een jaar, Heere, met zoveel onzekerheden. Misschien zoveel verwachtingen. Zoveel hoop dat dingen anders gaan. Maar één ding, Heere, blijft vast. Is wie we mogen zijn door genade in de Heere Jezus Christus. En wat is het wonderlijk, Heere, te horen dat wij zelf zijn wederom geboren tot een erfenis die in de hemelen ligt. Heere, waar niets en niemand aan kan komen, die niet veranderd wordt, die zuiver is, Heere, en bewaard wordt in de kracht van u, maar ook gereed ligt om geopenbaard te worden. Wat een dag zal dat wezen. Vader, daar willen we u voor danken en wil ook bidden, Heere, dat het bij ieder ook weer een hernieuwde vreugde geeft, zodat we ons daarin verheugen. Dwars door alle moeite heen toch kunnen zeggen, maar ik verheug mij in het feit dat ik een wederom geboren christen ben. In het feit dat de zaligheid, het einddoel van mijn geloof, op een dag geopenbaard zal worden. Heere, bemoedig ons daarmee en sterk ons daarmee. Geef het als vertroosting en bemoediging, Heere, wat we ook kunnen delen met anderen. En we bidden dat uit genade in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Amen.